Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 118 zingen wij het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. En wat we verder volgden noemden nu Psalm 118 en daarvan het 12e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de Handelingen der Apostelen, daarvan het tweede hoofdstuk en daarvan de eerste 13 versen. Wij herzeggen nu Handelingen 2, de versen 1 tot en met 13, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Handelingen 2, de eerste 13 versen. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem, wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen. en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En nu horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn. Partes en Medes en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. En wij horen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? Anderen, spottende, zeiden: ze zijn vol zoete wijn.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 2 en daarvan het eerste vers. Handelingen 2, vers 1, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. Tot zover. En gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden Pinksteren. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op het Pinksterfeest. In de tweede plaats letten we op de Pinkstergeest. En in de derde plaats letten we op de Pinkstergemeente. Drie onderwerpen die u in dit eerste vers terug kunt vinden. Het gaat over Pinksteren. Onze eerste gedachte, het Pinksterfeest. Er wordt gesproken over de dag van het Pinksterfeest. En dan letten we erop wat dat nu precies voor dag geweest is. En welke betekenis dat het Pinksterfeest had. En ook welke betekenis dat het Pinksterfeest nu nog heeft onder het Nieuwe Testament. Onze tweede gedachte, de Pinkstergeest. En dan letten we vooral op dat woordje vervuld. Pinksteren is het feest van de vervulling. De vervulling waarmee? Met de Heilige Geest. En onze derde gedachte, de Pinkstergemeente, waarvan wij lezen dat zij allen eendrachtelijk bijeen waren. Gemeente, het Pinksterfeest is een Bijbels feest. Het Pinksterfeest is een van de drie grote feesten die de Heere had ingesteld in het Oude Testament voor het volk van Israël. Het Paasfeest, het Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest. Waar komt de naam Pinksteren eigenlijk vandaan? Het komt van het Griekse woord Pentakoste. En dat betekent, jongens en meisjes, vijftigste. Dus Pinksteren is het feest van de vijftigste. Wat is dat een bijzondere naam? Waarom heet het Pinksterfeest zo? Omdat na Pasen verlopen er 50 dagen. En de 50ste dag is de dag van het Pinksterfeest. De Heere heeft het volk van Israël leren tellen. Tellen tot 50. En dan is het Pinksteren. Je ziet dat meer, we hebben wel eens stilgestaan bij de getalssymboliek. Dat de Heere zijn volk heeft leren tellen. En wat is het nodig dat wij dat ook leren? Mozes heeft daarom gevraagd in Psalm 90. Leer ons alzo onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart bekomen. Wij zijn mensen die van nature zo los in het leven staan. We merken niet op, we hebben er geen erg in, we tellen niet. Maar de Heere heeft zijn volk in het Oude Testament leren tellen. En die drie grote feesten, die waren heel nauw verbonden met de oogst. Zowel het Paasfeest als het Pinksterfeest, als ook het Loofhuttenfeest. Pinksteren wordt genoemd het feest der eerstelingen. En dat heeft te maken met een oogst. De oogst begon voor het volk van Israël met het Paasfeest. En de eerste oogst die binnengehaald werd, dat was de gerstenoogst. Gerst was als eerste rijp. We komen dat tegen, jongens en meisjes, in het boek Rut. dat Rut en Naomi terugkwamen in Bethlehem ten tijde van de gerstenoogst. Dus toen Rut daar kwam, toen was de oogst net begonnen. En daarom heeft ze daar in het begin zo'n goede tijd gehad. Ze mocht met handvolle aren rapen. Eerst de gerstenoogst en later de tarweoogst. En met Pasen dan werd de eerste garf van de gerstenoogst aan de Heere geofferd. Als een beweegoffer. Het werd voor het aangezicht van de Heere opgetild en bewogen. En dat beweegoffer dat ging samen met het offeren van een lam dat geslacht moest worden. Met Pinksteren dan was de oogst alweer een stuk verder. Want met Pinksteren was ook de tarwe rijp. En met het Pinksterfeest werden de eerste broden die gebakken waren van de tarweoogst, die werden aan de Heere ten beweegoffer geofferd. Samen met 2 eenjarige lammeren. En uiteindelijk werd de oogst afgesloten met het loofhuttenfeest. Bij het loofhuttenfeest was de oogst van de olie, de olijven en van de druiven, de wijnoogst. En wat betekent nu dat offer van de eerstelingen? Zowel met Pasen als met Pinksteren. Wel, het woordje zegt het al, eersteling. Deze eerstelingen vertegenwoordigen veel meer. Deze eerstelingen laten zien dat er nog een hele oogst achter zit. Daarom hebben we ook gezongen uit Psalm 118, och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. En gemeente, natuurlijk heeft dat allemaal een geestelijke betekenis. Zoals alles in het Oude Testament wat de Heere ingesteld heeft, een geestelijke en een nieuwtestamentische betekenis heeft. Pasen, de eerste garf van het begin van de oogst. Pasen in het Nieuwe Testament. De Heere Jezus Christus staat op uit de doden. Hij is als een tarwegraan in de aarde gevallen en gestorven. Maar hem was beloofd, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, hij zou zaad zien. Er zou een oogst op volgen. Pasen is zo bemoedigend. De eersteling Christus werd aan zijn vader geofferd. Maar daar zou een oogst op volgen. En die oogst die zien wij op de Pinksterdag. Met Pinksteren was de oogst al verder. Dan waren er van het tarwegraan waren broden gebakken. De eerste broden. En zo die 3000 op de Pinksterdag, gemeente, dat zijn geestelijk gezien de eerste broden. De gemeente des Heren wordt ook in het avondmaalsformulier bij een gebakken brood vergeleken. Want gelijk uit vele graankorrels 1 meel gemalen en 1 brood gebakken wordt. Met Pinksteren is de oogst al een stuk verder. Dan zijn daar de 3000, dan zijn daar de eerste broden van de geestelijke oogst. Maar gemeente, dat wil nog niet zeggen als de eerste broden gebakken zijn, dat de hele oogst voorbij is. Nee, die eerste broden die vertegenwoordigen alles wat er nog komt. En ik mag u prediken vanmorgen, en dat is zo bemoedigend, dat de oogst nog bezig is. De Heere Jezus heeft gezegd, bid dan, de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten, want de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinigen. En als we zo in de achterliggende dagen het getuigenis mochten horen van de mannen die aangenomen werden door het curatorium, dan is dat moedgevend en hoopgevend dat de oogst nog gaande is. Dat er nog ingezameld moeten worden, dat de Heere nog werk heeft. Pinksteren. Het gaat nog door. De oogst is nog niet ten einde. Laat ons dat op onze knieën brengen. Laat het ons werkzaam maken aan de troon van Gods genade, of in onze gemeente, of in het geheel van de kerk in Nederland. En nog vele mogen worden toegebracht. Of de Heere bemoeienis wil maken met onze kinderen, met onze kleinkinderen. Of het woord nog zijn kracht mag doen, dat Christus zijn kerk zal hebben. Dat is het Pinksterfeest. Het is het feest van de eerstelingen. Maar er is meer. Daar is nog niet alles mee gezegd van het Pinksterfeest. Pinksterfeest is ook het feest van de wetgeving. Hoe was dat met Pasen in het Oude Testament? Wel, het paasfeest is niet alleen een oogstfeest, maar het was ook het feest van de uittocht. Pascha betekent voorbijgaan. En we weten wat de betekenis daarvan is. Het paaslam, het bloed van het lam, dat gestreken moest worden aan de zijposten en de bovendorpel van de deur. Want de Heere had gezegd, als ik het bloed zie, dan zal ik bij u voorbij gaan. Zo mocht het volk van Israël uittrekken uit Egypteland. Pascha. En 50 dagen later, jongens en meisjes, het Pinksterfeest. Waar was het volk van Israël 50 dagen na de uittocht uit Egypteland? 50 dagen later waren ze bij de berg Horeb. En 50 dagen later, op het oudtestamentische Pinksterfeest, heeft de Heere zijn heilige wet afgekondigd. De wet die ook vanmorgen is voorgelezen. Diezelfde woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. De Heere gaf zijn wet aan het volk van Israël onder het genadeverbond. Als een kenbron van hun ellende, als een tuchtmeester tot Christus en als een regel der dankbaarheid. Pinksteren is het feest van de wet. En gemeente, wat krijgt die betekenis in het Nieuwe Testament een veel diepere waarde? Want immers oudtestamentisch heeft de Heere dat volk van Israël wel zijn wet gegeven, maar de meesten zijn die wet niet gehoorzaam gebleven. Hadden geen liefde tot God en geen liefde tot de naaste. En wat gebeurt er nu op de nieuwtestamentische Pinksterdag? Dan schrijft de Heere diezelfde wet. Niet zoals in het Oude Testament in twee stenen tafelen. Maar dan schrijft hij de wet door de Heilige Geest in de harten van mensenkinderen. Van 3000 mensen op de Pinksterdag. Want die mannen die gaan vragen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? De Heere gaat hen door zijn geest middels de wet overtuigen van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Die wet die wordt voor hen een kenbron. Maar die wordt voor hen ook een tuchtmeester. Zodat ze geen rust meer vinden in zichzelf en in al hun eigen werken. Pinksterfeest. De Heere schrijft zijn wet in de harten van mensen. Een gemeente, dat gebeurt nog. Is dat in uw leven ook al gebeurd? Kent u de ontdekkende werking en de uitdrijvende werking van de heilige wet? Is er ook in uw hart reeds liefde gekomen tot Gods wil, tot Gods woord en tot zijn heilige geboden? Hebt u ook reeds in verslagenheid uitgeroepen met die 3000 mannenbroeders, wat moeten wij doen? Pinksteren laat zien dat de Heilige Geest kan doordringen in de harten van mensenkinderen, die nooit naar hem gevraagd hebben en die nooit naar hem gezocht hebben. Is dat ook niet bemoedigend vandaag? Want wij leren, gemeente, dat in de mens geen goed woont. En dat de mens tot geen goed in staat is. Dat wij dood zijn in de zonde en in de misdaden. Maar Pinksteren is bemoedigend. En laat zien dat de Heilige Geest een Here is die levend maakt. En die ervoor zorgt dat Gods wet in de harten van mensen komt. Laat het ons gebed mogen zijn. Dat het onder ons, onder onze kinderen, onder onze kleinkinderen, vandaag onder de prediking gebeuren mag. Het feest van de wet. En in de derde plaats, Pinksteren wordt ook wel genoemd het wekenfeest. En dat woordje weken, dat heeft weer te maken met tellen. Na Pasen verliepen er immers 50 dagen, 7 weken. En op dat Pinksterfeest, het was niet alleen een algemeen feest van het volk van Israël, waarop de eerste garf van de gerstenoogst werd geofferd, maar dat wekenfeest, dat was ook een heel persoonlijk feest. Want iedere boer in Israël moest op dat wekenfeest komen met de eerstelingen van zijn vruchten. En u begrijpt, de oogst was bij de mensen tegelijk rijp. Toen de bevolking in Kanaan ging groeien, toen was het bijna niet meer mogelijk dat al die boeren op dezelfde dag op het Pinksterfeest naar Jeruzalem kwamen. En toen is het volk is ingedeeld in verschillende kringen en is het later verdeeld. Maar het wekenfeest, dat is gebleven. In iedere streek moest iedere boer de eerstelingen van zijn oogst afzonderen voor de Heere. En zo kwamen ze, jongens en meisjes, met een mand vol met vruchten. Met tarwe, met gerst, met druiven, vijgen en olijven. Heel zorgvuldig, netjes gesorteerd, moest dat in een mand bij de priester gebracht worden. En de priester die nam op dat wekenfeest, dat mocht gebeuren tussen het Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest, omdat het ondoenlijk werd om dat allemaal op die ene dag te doen, dan nam de priester die korf over en die zette hem bij het altaar van de Heere neer. En dan moest dat samen gaan met een diepe schuldbelijdenis. Dan heeft de Heere in Deuteronomium 24 een formule gegeven die alle Israëlieten daarbij uit moesten spreken. Ze moesten zeggen, mijn vader, en daar bedoelde ze Jacob mee, mijn vader was een bedorven Syriër. Hij toog af naar Egypte en verkeerde al daar als vreemdeling met weinig volk, maar werd al daar tot een groot en machtig en menigvuldig volk. En dan moesten zij verhalen van Egypte, de onderdrukking door Farao, maar ook de verlossing van de hand des Heren. En als een onwaardige gaven zij dan hun mand met vruchten aan de priester. Met belijdenis van schuld. De onverdiende goedheid des Heren werd beleden. Pinksteren, gemeente, dat is dus in de derde plaats het feest van de onwaardigheid. Wij zijn het niet waard dat de Heere deze vruchten gegeven heeft. En wat past ons dat ook als kerk op deze Pinksterdag om als onwaardigen te belijden dat wij het niet waard zijn. Dat de Heere onder ons nog voort wil gaan met zijn werk. Maar wat zou het groot zijn? Ik heb net gezegd, iedere afzonderlijke Israëliet moest dat doen. Het was niet alleen nationaal, maar iedere afzonderlijke Israëliet moest daar komen met zijn mand met zomervruchten. Om die voor de Heere neer te zetten. Met belijdenis van onwaardigheid. En mag ik eens vragen, wat hebt u dan vandaag meegenomen op deze Pinksterdag? Wat zit er in uw mandje? Wat heeft de Heere u geschonken? Is er dan ook vandaag een persoonlijke belijdenis van onwaardigheid? Ziende op de vruchten des geestes. Zijn die er in ons leven? Verdiend hebben we niets. Geen ene Israëliet heeft iets verdiend. En wij ook niet. Maar Pinksteren laat zien dat de Heere nog bemoeienissen maakt met mensen die niks verdiend hebben. Die zich niet kunnen beroemen op hun afkomst. En die alles wat de Heere geeft aan hem moeten teruggeven met de belijdenis. Mijn vader was een bedorven Syriër. Kom, zijn er vruchten op deze Pinksterdag? En als er vruchten zijn, dan zal de Heere ze ook vermeerderen. Pinksteren, het is het feest van de eerstelingen. Het wil niet zeggen, de oogst is klaar. Het gaat nog door. Maar de eerstelingen zijn de garantie dat er meer komen zal. En dat de oogst ingezameld zal worden. Het Pinksterfeest, onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, de Pinkstergeest. Want dan staat er, en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, dan staat er eigenlijk wel op een hele bijzondere manier. Wij zouden schrijven, als de dag van het Pinksterfeest aangebroken was. Of toen de dag van het Pinksterfeest gekomen was. Of toen het Pinksteren was. Maar nee, het staat er anders. De Heilige Geest heeft het Lucas zo op laten schrijven, als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Want Pinksteren is namelijk het feest van de vervulling. Het is ook heel opmerkelijk dat in het stukje wat ons voorgelezen is, dat woord vervulling telkens terugkomt. Er staat in vers 1 als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Er staat in vers 2 dat het hele huis vervuld werd waar zij zaten. Er staat in het vierde vers, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En dat onderstreept 3 keer, Pinksteren is het feest van de vervulling. Het is wel het laatste feest. Het kerkelijk jaar dat begint met Advent. Dat is het feest van het uitzien. En daarna het kerstfeest, het feest van de geboorte van de Heere Jezus Christus. En dan het paasfeest, het feest van de opstanding. En dan hemelvaart, het feest van de terugkeer. En het laatste feest, je zou kunnen zeggen, daar, in dat feest wordt het kerkelijke jaar vervuld, het Pinksterfeest. Als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Dat is de eigenlijke betekenis, vervulling. Vervulling van het huis, maar vooral de vervulling van het hart. De Heilige Geest vervult hen, staat er. Hij vervult de Pinkstergemeente. Waar is uw hart mee vervuld? Waar is jouw hart mee vervuld? Ons hart van nature is ook vervuld. Het is vol. En als het vol is, dan kan er niks meer bij. Zo komen wij vaak naar de kerk, denk ik. Dan zijn we vol. We zijn boordevol. We zijn vol van de zonde. We zijn vol van de tijd. We zijn vol van onszelf. We zijn vol met onze studie. We zijn... Ja. En als iets vol zit, dan kun je er nog zoveel proberen in te laten lopen, maar dat gaat niet, want vol is al vol. En de Pinkstergemeente was leeg, was uitziende en werd vervuld met de Heilige Geest. Het is natuurlijk niet zo dat de Heilige Geest er nog niet was. De Heilige Geest was er al van voor de schepping. De Heilige Geest zweefde bij het begin van de schepping op de wateren. Dus is daarbij tegenwoordig geweest. Zoals een vogel de eieren uitbroedt, dat woord wordt eigenlijk gebruikt. Zo heeft de Heilige Geest de schepping bebroed. En het leven dat op deze aarde is gegeven. En ook de kerk in het Oude Testament werd geleid door de Heilige Geest, het volk van Israël in de woestijn. En David in zijn persoonlijke leven. Hij vraagt het niet voor niets, neem uw Heilige Geest niet van mij. Petrus schrijft ook in de prediking op de Pinksterdag telkens terug naar het Oude Testament. De Heilige Geest is er. En wat voegt dan de Pinksterdag nog toe? Als de Heilige Geest er al was. Ik zou daar twee dingen van willen zeggen. In de eerste plaats zal het werk van de Heilige Geest onder het Nieuwe Testament veel rijker zijn. In het Oude Testament werkt de Heilige Geest onder het Joodse volk. En een enkeling van buiten dat volk wordt toegebracht. Maar je kunt ze bijna op twee handen tellen. En met Pinksteren, dan gaat de Heilige Geest wereldwijd. Met Pinksteren, jongens en meisjes, dat is een psalm die heel vaak met Pinksteren gezongen wordt, psalm 87. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Dat is in het Oude Testament eigenlijk onvoorstelbaar dat dat zou gaan gebeuren. Maar de dichter van Psalm 87 mag daar zien op het werk van de Pinkstergeest. Van Sion zal gezegd worden, die en die is al daar geboren. Dus het werk van de Heilige Geest wordt rijker. Maar wat nog belangrijker is, de Heilige Geest komt zelf. De Heilige Geest was onder het Oude Testament niet op deze aarde neergedaald. Hij werkte wel op aarde, maar hij was niet persoonlijk naar de aarde gekomen. En er zijn beloften in het Oude Testament die daarop wezen dat dat zou gaan gebeuren. Bijvoorbeeld Jesaja 32, daar zegt de profeet, totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. En dat is op de Pinksterdag gebeurd. Hetzelfde lezen in Jesaja 44, waar de Heere zegt, ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Dat ziet op de komst van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Ik zal mijn geest gieten op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. En later bij de profeet Joël wordt dat nog duidelijker als de profeet zegt, en daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren en uw ouden zullen dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitgieten. En dat gebeurt op de Pinksterdag. Dan komt de Heilige Geest zonder een lichaam aan te nemen, zoals de Heer Jezus dat wel heeft gedaan. Maar dan komt de Heilige Geest op deze aarde om te gaan wonen in de kerk. En wat doet dan de Heilige Geest precies? Nou, die uitstorting van de Heilige Geest is gepaard gegaan met tekenen. Hoorbare en zichtbare tekenen die het werk van de Heilige Geest gepreekt hebben. Daar was het geluid van een geweldige gedreven wind. En dat laat zien, jongens en meisjes, dat de Heilige Geest is als de wind. Zoals de wind in de natuur verbreekt. Zoals de wind in de natuur krachtig is. Zoals de wind in de natuur verdrijft. Zo doet de Heilige Geest. Daar was het teken van de verdeelde tongen als van vuur. En zoals het vuur verlicht en zoals het vuur verwarmt, zo doet de Heilige Geest. Hij verlicht de harten van mensen en hij stort de verwarmende liefde uit tot God in de harten van mensenkinderen. En dat was het wonder van het spreken in de vreemde talen. En dat laat zien dat de Heilige Geest de harten vertolkt van mensen waar ook ter wereld. En dat hij de harten verklaart en de boodschap brengt daar waar die wezen moet. En wat is het nodig dat wij de werkingen van die Pinkstergeest persoonlijk leren kennen. De uitstorting van de Heilige Geest herhaalt zich niet meer. Die tekenen, jongens en meisjes, die moet je niet meer gaan verwachten. Dus dat geluid van die wind in de kerk, dat zul je niet meer horen. En zo'n vlam boven het hoofd van de dominee, dat zul je niet meer zien. En dat de dominee plotseling in een andere taal gaat spreken dan hij geleerd heeft, dat zal niet meer gebeuren. Maar dat hoeft ook niet. Dat heeft ons alleen maar laten zien wat de Heilige Geest doet. En dat gebeurt nog wel. Het gaat niet om de buitengewone gave van de Heilige Geest, maar het gaat om de werking van de Heilige Geest. En waar woont de Heilige Geest? Woont de Heilige Geest in uw hart? Woont de Heilige Geest in jouw hart? Ja, zegt iemand, hoe kun je dat weten, dominee? Nou ja, dat zegt de Heere zelf. Heel duidelijk. Hij zegt bij monden van de profeet, ik woon in de hoogte en in het heilige en bij die, luister goed, die van een verbrijzelde en nederige geest is. Opdat ik levend maak de geest der nederige en opdat ik levend maak het hart der verbrijzelde. Is uw hart wel eens verbrijzeld geweest? Kent u die nederige, die ware nederige gestalte? Kent u dat niet? Dan woont de Heilige Geest niet in uw hart. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Dan mist u de werkingen van de Pinkstergeest. Want je ziet het op de Pinksterdag, bij die 3000 mensen, wat er gebeurt als de Heilige Geest gaat werken in je hart. Dan word je zo klein, jongens en meisjes, dan kom je op de grond terecht. Dat is het werk van de Geest. Vernederen, verootmoedigen, ontdekken, klein maken. Als we dat niet kennen, dan kennen we niet het werk van de Heilige Geest. Maar daar blijft het niet bij. De Heere zegt, ik woon in het hart van de nederige. Waarom? Opdat ik levend maak de geest der nederige. En opdat ik levend maak het hart der verbrijzelde. Dat is ook het werk van de Heilige Geest. Hij zal er ook voor zorgen dat de zielen van die nederige en van die verbrijzelde zal worden als een gewaterde hof. Hij zal als een regen nederdalen op de dorstige en als stromen in hun hart. 3000 mensen, Ja, dat waren gewone mensen, gewone godsdienstige mensen. De Heilige Geest werd niet alleen maar uitgestort op dorstige mensen, want heel veel mensen waren niet dorstig. Ze waren zo droog als de dood. Maar waar de Heilige Geest is, daar komt leven. En dan zie je die eerste vruchten van de Pinkstergeest. En die zijn er nog wel. Dat hebben we ook in de achterliggende dagen in Rotterdam iets van mogen horen. Dat is echt waar. En dat is zo bemoedigend. Want dat laat zien, jongens en meisjes, de Heilige Geest werkt nog. Echt waar. Je ziet het in het rijk van de natuur. Je ziet het aan de rhododendrons, die bloeien. Hoe komt dat? Dat doet de Heilige Geest. Mag je dat zeggen, dominee? Ja, dat staat in Psalm 104, dat de Heilige Geest het aardrijk vernieuwt. Dus iedereen kan zien, iedereen kan weten dat de Heilige Geest werkt. Maar het is nog groter als we dat mogen horen uit de mond van mensen. Hoe de Heere hen aan zijn voeten heeft gebracht. Hij heeft geleerd dat zalig worden van hun kant gans onmogelijk was. Maar ook door de Heilige Geest heeft gebracht bij de Heere Jezus Christus. En de opdracht gegeven heeft om zijn woord te prediken. En het is allemaal groot, het is echt groot. Het is zo bemoedigend. Maar, hoe is het nou persoonlijk? Want daar komt het op aan. Kent u, ken jij het werk van de Heilige Geest? De mens van nature, gemeente, is zo groot. Zo hoogmoedig, zo rechthebbend, zo godsdienstig. Maar de Heilige Geest woont bij nederigen en bij verbrijzelden. We gaan naar onze derde gedachte, de Pinkstergemeente. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 133 en daarvan het eerste en het derde vers. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En het derde, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Psalm 133 vers 1 en 3.
Thank you.
onze derde gedachte de Pinkstergemeente. Want dan staat er, zij waren allen eendrachtiglijk bijeen. De Pinkstergemeente, ja, dat heeft onder ons, denk ik, niet zo'n hele positieve klank. Pinkstergemeente, hoe komt dat? Ja, omdat we dan over het algemeen te maken hebben met een hele andere geloofsbeleving dan dat wij horen vertolken in de prediking. Maar toch, ik wou dat wij een echte Pinkstergemeente waren. Een Pinkstergemeente zoals uit Handelingen 2. Zij waren allen eendrachtelijk bijeen. Ik hoef er niet zo heel veel van te zeggen, want u hebt er zondag een leesspreek over gehoord. Hoe dat de gemeente bijeen geweest is, uitgezien heeft naar de Pinkstergeest. Allen. Sommigen denken aan 120 personen, anderen denken aan de apostelen. De kanttekeningen die kiezen voor de 12 apostelen. Een getal is weer vol geworden na de verkiezing van Matthias. Waarschijnlijk bijeen in de bijgebouwen van de tempel. Eendrachtelijk, de geest was er al. Voordat hij uitgestort werd, de geest werkte al. Want dat eendrachtiglijk bijeen zijn, dat is een werk van de Heilige Geest. Hij deed Gods kinderen daar de gemeenschap der heiligen beoefenen. Wat zullen ze het goed gehad hebben. En hij heeft ze daar doen bidden en smeken. Volhardende daarin, dat is ook het werk van de Heilige Geest. Want wij zijn niet zo volhardende in bidden en smeken. Maar er was een gemis. De Pinkstergemeente had een gemis. En wat was dat gemis? Het is wel even goed om dat te onderscheiden, want niet alle gemis is hetzelfde gemis. Een godsgemis, dat heeft de mens van nature niet, maar dat ontstaat als de Heilige Geest de liefde tot God in je hart uitstort. Heel eenvoudig, jongens en meisjes, dan kun je de Heere niet meer missen. En je mist hem wel, maar je kunt hem niet meer missen. Dan komt er een heimwee naar God, een zoeken naar God. Dan krijg je Psalm 42 zo lief. Het heigend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Maar ja, dat hert, dat hoorde de waterstromen wel, maar het kon er niet komen. En zo is het dan ook in je hart. Dan is dat verlangen er wel, maar je weet niet hoe je bij de Heere kunt komen. Er is zo'n onmetelijke afstand, een godsgemis. Ik hoop dat het te veel mag zijn in onze gemeente. Want van nature heeft de mens geen godsgemis. Een Christusgemis, wat is dat? Ja, dat gaat dieper. Dat werkt de Heere in de weg van de geloofsoefening. Daar begint het ook niet mee in het geestelijke leven. Maar een Christusgemis, dat is het gemis in het hart van die mensen die geleerd hebben dat de zaligheid uit hen nooit meer komen kan. Want zolang als je nog verwachting hebt van je eigen werken, dan is er geen uitzien naar Christus. Maar mensen met een Christusgemis hebben een diepere ontdekking. Ze hebben geleerd dat de weg naar God alleen buiten zichzelf gelegd kan worden. En zij kennen Christus niet, of althans, zij kunnen hem niet omhelzen. Er is een afstand. Christus is voor hen zo verborgen. Een Christusgemis. Ik hoop dat er te veel mag zijn, gemeente. Een levend Christusgemis. Maar dat is niet het gemis van de Pinksterkerk. Nee, de Pinkstergemeente die kende Christus. De Pinkstergemeente heeft hem nagestaard op de Hemelvaartsdag, de voorloper. De Pinkstergemeente weet waar het anker ligt. De Pinkstergemeente heeft een zaligmaker. Maar dan heb je toch geen gemis, dominee? Als je mag weten dat het anker ligt in het heiligdom. Jawel, de discipelen hadden nog een gemis tussen hemelvaart en Pinksteren. En ze waren bijeen en dat gemis, dat dreef hen uit. Wat was dat dan voor gemis? Dat was het gemis van de trooster. Een gemis van de Heilige Geest. Er was een verlangen om de Heilige Geest als persoon te mogen leren kennen. Hij was wel in hun hart. We hebben er iets van gezegd in de tweede gedachte. Hij werkte wel in hun hart. Ze kenden wel de werkingen van de Heilige Geest. Zeker wel. Het waren wel kinderen van God. Ze waren wel eens vol, maar niet vervuld met de Heilige Geest. Dat is pas op de Pinksterdag gebeurd. Vroeger werd wel eens gezegd, jongens en meisjes, een vingerhoed is vol en een emmer is vol. Dat vind ik eigenlijk een heel mooi beeld. Een vingerhoedje, dat is zo'n heel klein cupje. Nou, als je daar water in schenkt, is het heel gauw vol. En dan loopt het over. In een emmer, daar gaat veel meer water. Daar gaat wel 12 liter water in. Als een emmer overloopt, dan heb je veel meer. En een bad bijvoorbeeld, of een zwembad, daar kunnen duizenden liters water in. Het is allemaal vol. En zo zijn, kijk, als je een vingerhoedje in de storm op tafel zet, ja, dan gaat die ondersteboven, denk ik. Als je een emmer in de storm op tafel zet, die blijft veel, veel langer staan. Veel meer vastheid. En als je een zwembad, dat krijg je niet om. En met eerbied gezegd, zo is het nou ook met Gods kinderen. Ze zijn allemaal wel eens vol. Maar de mate waarin, dat is onderscheiden. En wat gebeurt er nu met de Pinksterdag? Dan zijn ze, als het goed is, ja, ik zou zeggen, een bad vol met water. Dat krijg je niet ondersteboven. Dat ligt zo vast. Als de Heilige Geest het hart vervult. De trooster. En daarvoor moest eerst de Heere Jezus naar de hemel. Want anders kon de trooster niet komen. Het is in het leven van de discipelen niet begonnen met de trooster. Er wordt wel eens terecht gezegd. De Heilige Geest is de eerste die gaat werken. Maar het is de laatste die als persoon gekend wordt door Gods kinderen. En dat gebeurt als het Pinksteren mag worden. En wat is de meerwaarde van Pinksteren? Wel, de Heilige Geest is de trooster. De Pinksterkerk heeft zo'n vaste troost. Want de Heilige Geest, de Heer Jezus heeft gezegd, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Hij zal u alles indachtig maken. De Heilige Geest, ik heb het wel eens zo gezegd, die heeft de sleutel van de voorraadschuur van de meerdere Jozef. En de Heilige Geest die mag daar naar binnen gaan en die mag alles uit die voorraad nemen en uitdelen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij mag hen de volle troost geven van de verdiensten van Christus. De Heilige Geest is de verzekeraar. De Heilige Geest die geeft de zekerheid. Wij hebben niet ontvangen, zegt de apostel in 1 Korinthe 2, de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De Pinksterkerk hoor je vaak zeggen, want wij weten. En dat is geen wetenschap met het verstand, maar dat is het weten des geloofs. Dat is de vastigheid van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de geest der verzoening. De Heilige Geest geeft de troost van de verzoening met God drieënig. De Heilige Geest wordt genoemd de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Als je in Israël bent, dan hoor je dat woord wel eens op straat. Abba, zeggen kinderen tegen hun papa, jongens en meisjes. Abba. En met eerbied gezegd, de Heilige Geest doet Gods kinderen dat zeggen tegen hun hemelse vader. Vader. De Heilige Geest geeft de vrijmoedigheid. De Heilige Geest geeft de grond. De Heilige Geest de trooster. Die geeft de gemeenschap. En daarom is Pinksteren zo vol. Dat is niet zomaar een vingerhoedje. Dat is niet zomaar een emmer. Maar dat is zo'n vastheid. Dat krijgt geen storm ooit ondersteboven. Opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En daar heeft de Pinksterkerk naar uitgekeken. En dat heeft de Pinksterkerk verkregen. Want ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Amen.